Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent weer van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermeunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan in deze dienst onze eigen predikant dominee Vogel. Gerard Putters is vanmiddag de organist. Dan broeders en zusters de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we psalm 65... de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 65, de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto en groet. Psalm 123. Vers 1. Psalm 123, vers 1, zingen we na votum en groet. Na de schriftlezing, als de kinderen naar de zondagsschool gaan, zingen we uit het liedboek Gezang 189. Gezang 189 uit het liedboek zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 25. Schriftberijmingen 25 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot, na de collecte, psalm 52, vers 7. Psalm 52, vers 7 zingen we na de collecte tot slot. De schriftlezing is vanmiddag uit Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4, vers 14. Tot en met hoofdstuk 5, vers 10. De schriftlezing is vanmiddag uit Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 14, tot en met hoofdstuk 5, vers 10. En ook wordt gelezen uit zondag 15. Ook wordt gelezen zondag 15. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Verder een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook hen die meeluisteren via de kerkradio, hartelijk welkom hier bij deze dienst. De kerkraad heeft verder geen nadige mededelingen voor u. Onze voorganger deze middag is onze predikant dominee Vogel. We zullen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 65, versen 1 en 2 in een nieuwe berijming. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, als we straks uw woord openen en straks ook naar de preek luisteren, dan weten we dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we hier zijn en dat we met elkaar zingen, dat we met u mogen spreken. Dat daar toch iets achter zit van u, van ja, niet alleen maar iets, maar van uw hele hart. Dat u uit grondeloze barmhartigheid, zoals er staat, ons uw enig geboren zoon gezonden hebt. En dat hij de weg is gegaan van het lijden en sterven. En dat dat voor ons de bron van het leven is. We kunnen soms zo verstrikt raken en zo bezig zijn met alle dingen in de kerk, dat we soms denken dat het onze kerk is. En dat u wel blij met ons mag zijn. Maar het is juist helemaal andersom. En daarom vragen we of u ons ook vanmiddag genadig wil zijn. Dat we mogen merken wat uw lijden heeft betekend, Heer Jezus. Hoewel we tegelijkertijd moeten zeggen dat we dat niet vanmiddag rond zullen krijgen. Omdat dat iets is waar de eeuwigheid nog te kort voor is. Maar dat we wel mogen beseffen wat het u gekost heeft om onze God te zijn. We danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, ondanks het warme weer, dat er nog zoveel mensen gekomen zijn. We bidden voor elkaar, geef dat we niet te veel last van de warmte zullen hebben. Dat bidden we helemaal voor hen die thuis meeluisteren en misschien op een warme kamer, aan een warme kamer gebonden zijn. Heren, wees u ook daar aanwezig. Denkt u aan heel de gemeente, allen die bij ons horen, wees u met heel uw kerk, waar die dan ook samenkomt, ook vanavond. Wees u met de zondagsschool, als die straks weer van start gaat. Wees u zo bij ons en hoort u ons, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot hoofdstuk 5 vers 10. En daar lezen wij, daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Want elke hoge priester die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de mensen op bij God om gaven en offers te brengen voor de zonde. Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetende en dwalende, daar hij ook zelf met zwakheid omvangen is, die hem verplicht, evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de zonde te brengen. En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe geroepen door God, zoals immers ook aan Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend hoge priester te worden, maar hij die tot hem sprak, mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats spreekt, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij, Jezus dus, gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem die hem uit de dood kon redden. En hij is verhoord uit zijn angst. En zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Door God aangesproken als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan met elkaar zingen. Gezang 189. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Maar eerst mogen de kinderen, en dat is een hele grote groep hier, naar de zondagsschool. preek gaat straks over zondag 15 van de catechismus en die wil ik eerst met u lezen. Drie staat hij. Wat versta je onder het woord geleden? Dat hij, dat is Jezus, tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toorn tegen de zonde van het gehele mensengeslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om door zijn lijden als door het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Houdt het meer in dat hij gekruisigd is dan wanneer hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij rustte op zich geladen heeft. Want de dood des kruises was door God vervloekt. En straks na de preek zingen we schriftberijming, dus het blauwe boekje, 25, alle drie de versen, een grote hoge priester. Als je wel eens met mensen spreekt, of je leest wel eens iets van mensen die niet zoveel met het christelijk geloof hebben, maar ze denken na over Jezus en ze willen daar wel wat over zeggen, dan valt het altijd op dat ze andere klemtonen leggen dan in de geloofsbelijdenis. We hebben de vorige keer gehad over Gods Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. En het gaat nu verder, zondag 14, zondag 15, in die geleden heeft. En dan denk je van, nou, er is toch wel wat tussen. Er is toch wel wat tussen zijn geboorte, zijn ontvangenis, zijn geboorte. En het feit dat hij geleden heeft. Er zitten toch een aantal jaren tussen en ook een heel aantal dingen tussen. Als je nadenkt over wat hij niet allemaal gezegd heeft. Wat hij niet allemaal gedaan heeft. De wonderen die hij deed. De bijzondere wel wonderen. Waarom staat daar niks van? Denk eens aan de jongeling van Nain. De jongen die overleden was. Gestorven was. En opgewekt wordt door Jezus. Wat dacht je van Lazarus? En van al die mensen die met wat voor kwalen dan ook bij Jezus kwamen en genezen werden. Waarom staat daar nou niks van in de geloofsbelijdenis? Of andere wonderen, dat hij mensen te eten gaf, 5000, 3000. En wat hij zei, zijn preken, zijn gelijkenissen. Je zou je zomaar kunnen voorstellen dat er in de geloofsbelijdenis een zinnetje tussen had gestaan van die geboren is uit de ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria en die gepredikt heeft en allerlei wonderen heeft gedaan in het kader van het Koninkrijk van God, die geleden heeft. Enzovoort. Maar ja, dat zinnetje staat er niet. Nou, is de geloofsbelijdenis de Bijbel niet, hè? Dat moet je wel zeggen. Dus het had er ook wel bij kunnen staan. Maar het staat er niet. We hadden het niet vreemd gevonden als het ertussen stond. En het zijn juist de dingen die, zoals ik al zei, de mensen aanspreken die niet zoveel met het christelijk geloof hebben, maar als ze dan iets van Jezus weten, dan zeggen ze van, nou, hij heeft toch wel rake dingen gezegd. Of hij heeft toch wel prachtige dingen gedaan. En ja, ook mensen die dus echt niet in hem geloven als een heiland, die dan toch wel veel bewondering hebben voor Jezus, maar juist voor de dingen die dus niet in de geloofsbelijdenis staan. Wonderlijk eigenlijk. Dan kun je zeggen, het is een fout in de geloofsbelijdenis. Dat kan. Je kunt het ook wat op een andere manier bekijken. Je kunt zeggen, dat is eigenlijk vreemd, hè, want die geloofsbelijdenis, nou, rond het jaar 200 is die wel zo'n beetje uitgekristalliseerd. Dus vanaf het begin van de kerk heeft alle nadruk dus gelegen op dat lijden van de Heere Jezus. Dat is niet iets vanaf 1950, of vanaf 1900, of vanaf de reformatie, of van, nou wat dan ook. Maar eigenlijk vanaf het begin van de kerkgeschiedenis gaat alle klemtoon, alle nadruk op het lijden en sterven van de Heere Jezus. En nog iets erbij zou je kunnen zeggen van, nou ja, als je nadenkt over wat wordt er nou over God de Vader gezegd, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Nou, daar zou ook wel wat meer over te zeggen zijn. Over de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Geest. Ja, er staat daar heel weinig over in. Dus zo vreemd is dat ook niet meer. Toch moet je eens verder lezen. Als je wat thuis bent in de Bijbel, dan moet dat gewoon opvallen. We hebben 4 evangeliën. Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. En waarvan ze zeggen van, nou, die zijn niet veel voor het jaar 70 geschreven. Toen al die eerste getuigen van het lijden en sterven, van het leven van Jezus overleden zijn. Toen zijn de evangeliën opgeschreven. Maar daarvoor zijn de meeste van de brieven al geschreven. Paulus, de grote brieven die Paulus geschreven heeft, die zijn midden in het jaar van de jaren 50 geschreven. Romeinen en Korinthe. En als je dan die brieven van Paulus leest, ja, dan lees je ook niet zoveel over wat de Heere Jezus nou precies gezegd heeft en wat hij precies gedaan heeft. Je leest niks over die bruiloft te Kana of over de opwekking van de jongeling van Nain. Zo af en toe vind je eens een tekst die waar zegt van, nou, dat heeft hij uit de mond van de Heere Jezus. Maar hij heeft het er niet veel over. Dus blijkbaar was het ook al heel vroeg in de kerk dus al de gewoonte om, wat Paulus zegt, niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dus de grote klemtoon te leggen op het lijden van hem. En dat valt des te meer op als je nog eens in de evangelie zelf gaat kijken. Want ja, die gaan over het leven van Jezus. We zeggen dan, nou, de evangelie, er wordt het leven van Jezus in beschreven. Nou, dat is helemaal niet waar natuurlijk. Als je nou eens kijkt van, wat weten we van die eerste 30 jaar van de Heere Jezus? Nou, Matteüs schrijft iets over die vlucht naar Egypte, maar hoe het daar ging weten we verder ook niet. Lucas schrijft iets over die 12-jarige Jezus in de tempel. En we zijn blij dat Matteüs en Lucas nog iets over zijn geboorte hebben gezegd. Maar Marcus die schrijft er helemaal niks over en die begint gewoon bij Johannes de Doper. En toen had Jezus al 30 jaar hier, zo ongeveer 30 jaar, hier op aarde geleefd. En dan gaat het over de laatste 3 jaar zo ongeveer. Dus ook in het evangelie gaat het nauwelijks over het leven van Jezus, maar over die laatste 3 jaar. En moet je dan eens opletten als je bijvoorbeeld het evangelie van Marcus leest. Nou, dan lees je wel in Marcus 3 dat de fariseeën en de schriftgeleerden tezamen beraadslaagden om hem te doen omkomen. Dus vanaf Marcus 3 gaat het al richting het lijden van Jezus. En Marcus bestaat uit 16 hoofdstukken. En in Marcus 8 kondigt de Heere Jezus eigenlijk al zijn eerste lijden aan. Heel nadrukkelijk aan zijn discipelen. En dat zie je ook in het evangelie van Johannes. Er bestaat uit 21 hoofdstukken. Nou, de helft, dus de voorgeschiedenis, maar de andere helft, vanaf hoofdstuk 12, gaat het alleen over zijn lijden en sterven en opstaan. Iemand heeft eens gezegd, en dat is wel mooi, ook als je die evangelie leest, ja dan, ja wat is nou een evangelie? Dat is eigenlijk een verhaal over het lijden van de Heere Jezus, met een stukje daarvoor, met de voorgeschiedenis. En ik denk dat het zo is. En dan merk je dat dus niet alleen in de geloofsbelijdenis en niet alleen in de andere geschriften van het Nieuwe Testament en niet alleen in de theologie, zeg maar tot in de evangelieën alle nadruk ligt, alle concentratie ligt op wat hij nu eigenlijk kwam doen, die geleden heeft. Nou, ik volg voor de rest ook wat ik hier heb opgeschreven. En het eerste, dat is zo duidelijk, hè? We begrijpen het evangelie dus pas goed als we letten op wie Jezus is en wat hij deed. Jezus is de Zoon van God die mens geworden is en in onze plaats is gestaan. Hij staat niet alleen naast ons, is niet alleen bij ons, maar is in onze plaats gaan staan. En daarom staat hij naast ons en is hij bij ons. Het spreekt op zich wel voor zich, maar ik wil er toch wat meer over zeggen. Want je zou natuurlijk uit het leven van Jezus, hè, voor zijn lijden en sterven, een aantal bijzondere dingen kunnen pakken waarvan je zegt van, nou, daar ben ik erg van onder de indruk. Je leest bijvoorbeeld hoe hij omgaat met farizeeërs. Ja, een heel sterk voorbeeld is dat van Nicodemus. Nicodemus, die grote wetgeleerde, die kwam 's nachts, kwam die bij Jezus. En die begint een hele lofrede op Jezus te houden. Meester, we weten dat u een mens bent van God gezonden, want niemand kan die wonderen doen die u doet, tenzij God met hem is. En dan zegt Jezus, en hij zegt, Nicodemus, haarfijn op zijn nummer. En dat doet de Heer Jezus zo vaak in de evangelie. Hij zegt tegen Nicodemus, je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan, tenzij je wederom geboren wordt. Met andere woorden, waar praat je over, Nicodemus? Je weet van niks. We praten niet als rabbies onder elkaar. Je weet helemaal niks. En je moet wederom geboren worden, anders kan je het koninkrijk van God niet in. Dus hij zet mensen op een nummer. Ook dat hele mooie, die mooie geschiedenis van die vrouw die op overspel betrapt was, op heterdaad. Staat er dan bij. En dan denk je van, nou, die vrouw wordt aangehaald, nou, waar is die man gebleven? Maar vooruit. En wat gebeurt er dan? Dan zegt de Heer Jezus, nou, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. En je ziet al die mannen weglopen. Zodat niemand heeft wat te vertellen. Nou, je kunt zeggen, dat is prachtig. En dat is de heiland. Zo doet hij het. Dat is geweldig. Hij zet mensen op een nummer. Altijd heel mooi, tenzij je zelf op dat nummer komt te staan natuurlijk. Wat ook mooi is van de Heer Jezus, is dat hij, om het zo te zeggen, randfiguren opzoekt. Zacchaeus, die niet meer meetelde. Haalt hij uit de boom, vindt het mooi. Maar in ons dagelijks leven, denk eens aan de oorlog. Je zou het toch niet prettig vinden dat Jezus een NSB'er uit de boom haalde. Waar of niet? En zo is het altijd. Het klinkt mooi, maar het is vervelend als het je dicht bij de huid komt. Maar zo was Jezus. Hè? Hij zocht randfiguren op. Hoeren en tollenaars. Zondaars. Mensen die er buiten lagen. Daar kun je dus van zeggen, dat is prachtig. Hij ging ook heel anders om met maatschappelijke structuren. Dat hij met vrouwen, dat vrouwen bij hem waren en dat hij daarmee sprak. Nou, dat deed je niet in die tijd. Dat deed je gewoon niet. Dat kan niet. En Jezus deed het allemaal. En daar kun je over nadenken en je zegt van, wat geweldig is het, dat hij naast ons staat. En dat hij bij ons is. En dan kun je over zeggen van, en je kunt er verder over nadenken als je het heeft over de goede herder. Hè, dat hij zo met mensen omging en ook met ons wil omgaan. Maar juist die goede herder. Juist die goede herder, dat zegt de Heer Jezus in Johannes 10. Hè, juist die goede herder zet zijn leven in voor zijn schaap. Hij staat niet alleen naast de schapen. Hij zorgt niet alleen voor de schapen. Dat ze wat eten en drinken krijgen. En dat het wel aardig is in het leven. Hij zet zijn leven in. Voor zijn schapen. Hij offert zichzelf op. En, nou, en dat zien we aan het kruis. Hoezeer hij zichzelf opoffert. Dus het is mooi dat Jezus dat allemaal deed. Maar je moet het wel in het perspectief zien. Denk eens aan vanmorgen. Die wantekst. Die wantekst van... Vertrouw op de Heer en doe het goede. Ja, dat je denkt, een mooie tekst. Maar het is juist een mooie tekst. In de moeite van het leven. Daar is hij voor bedoeld. En je moet alles in perspectief zien. Dus als je één ding van de Heer Jezus eruit haalt. En je moet het hele plaatje zien. Van wieg tot graf en daarna. En het hele Bijbel. En ook onze geloofsbelijdenis. En daarom komt het ook vanmiddag weer terug. Zit alles van Jezus. Alles wat hij deed. Wat hij sprak. Hoe hij mensen dan op een nummer zette. En hoe dan ook. Hoe hij de wonderdoener was. Hoe hij de genezer was. Hoe hij de prediker was. Zit alles in het perspectief van hem die geleden heeft. en je begrijpt hem niet als je het lijden vergeet. Dan begrijp je niks van Jezus. En dat is natuurlijk de moeite die heel veel mensen hebben met Jezus. Dat hij ook nog eens een keer geleden heeft. En niet zomaar, maar waar we het straks over hebben, voor de zonde van de wereld. En dus ook niet alleen voor de zonde van andere slechterikken, maar ook voor de zonde van mij persoonlijk. En dat vinden mensen moeilijk. En daarom halen er maar dingen uit. Jezus heeft toch wel mooie dingen gedaan, mooie dingen gezegd. Hij was een grote revolutionair. Of hij kwam op voor de armen en zo. Maar dat er een revolutie in mijn leven moet plaatsvinden, dat hoor je dan niet. En dat ik een arme ben, een arme zondaar ben, dat hoor je dan niet. En dat hij daarvoor moet komen. De goede herder die zijn leven inzet voor zijn schapen. De grote hoge priester die zichzelf heeft opgeofferd. Zoals er ook staat in die andere geloofsbelijdenis, die van Nicea, die om ons mensen en ons behoud is neergedaald uit de hemel. En die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus en geleden heeft. En dat juist dus als hij, als je hem ziet in het perspectief van zijn lijden en sterven en van zijn opstaan, waarvoor hij kwam. Zo heeft hij ook de dingen gedaan. Zo heeft hij verkondigd. Zo heeft hij genezen. En zo heeft hij wonderen gedaan. Maar je kunt dat niet losmaken van hem. Juist als de goede herder die zijn leven heeft gegeven voor de zijne, deed hij alles. Omdat hij ons draagt, onze zonde wegneemt, daarom staat hij naast ons. Dat is de eerste. Het tweede. Wanneer heeft Jezus nou geleden? Nou, tijdens zijn hele leven op aarde, maar vooral ook op het laatst. En beide is waar. Heel zijn leven. Dat is ook zo. Natuurlijk, het ene moment meer dan het andere moment. Maar als je goed gaat lezen in het evangelie, dan valt de schaduw van het kruis al vrij snel. Wat dacht je? Op de vlucht voor Herodes, hij wist het niet. En Jozef en Maria, die nemen hem mee. Dat lees je al. Matthäus 2. Wat dacht je? Het lijden van Jezus, het onbegrip van de farizeeën. Ik noemde net Marcus 3. Nou, daar begint het al. Marcus 2 begint het al. Hoe kan deze de zonde vergeven? Het onbegrip van hen. En daarna het ongeloof van hen. En het wantrouwen van hen. En het haat van hen. Wat dacht je van het ongeloof van zijn stadgenoten Nazareth? En waar hij opgegroeid is. Waar hij de mensen allemaal van kende. Zoals dat gaat in een dorp. En je kent iedereen. Je weet van wie dat er een is. En dat er een is. En ze moeten hem niet. Ze sturen hem weg. Wat dacht je van het onbegrip van de discipelen? Wel eens over gehad in de lijdenstijd. Hè? Dat toen Jezus het had over zijn lijden en sterven, dat zij druk te maken maakte over de vraag: wie is nou de meeste onder ons? Wie hoort het nou het meest dicht bij Jezus? Dan denk je dat je dat aanvaardt? Dan dacht je van Jeruzalem en je ziet hem daar staan. Op die ezel zit hij en hij ziet Jeruzalem liggen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u niet weer bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens. Maar jullie hebben niet gewild. Kun je daar heel wat bij voorstellen dat het lijden van Jezus niet pas begint in Gethsemane. Maar dat zijn hele leven door heeft gespeeld. Hè? En vooral in onbegrip en ongeloof. Maar denk eens aan een manier van leven. Stel je dat eens voor, hebben we het vorige keer over gehad. Dat je zelf als mens, met wie zonde zo is verweven, dat je jezelf niet los van zonde kunt bedenken. Dat er een mens is zonder zonde die tussen zondaren inwoont. Tussen mensen voor wie het heel normaal is om te zondigen. Die leven als een vis in de zonde, om het zo te zeggen. En je bent daar de enige in die anders is. Wat dacht je van die verzoeking in de woestijn? Dat het zo heel eenvoudig ging voor Jezus. En dat toen de duivel zegt, als je nou even knielt, zal ik je alles geven. Dat hij gewoon makkelijk zei, oh, dat doe ik niet aan. Daar begin ik niet aan. Hij zegt dat deze stenen broden worden. Ja, dat kun je zeggen als je je buik vol hebt, maar je hebt 40 dagen gevast. En zoals we gelezen hebben uit Hebreeën, hij heeft gehoorzaamheid moeten leren uit hetgeen hij geleden heeft. Hij heeft geleden en zo ook leren gehoorzamen. En dan zie je, dat is iets van zijn hele leven. Niet alleen van die laatste paar dagen. Maar ja, dan balt het zich wel allemaal samen. Hè? In Gethsemane. En je ziet het. Aan de druppels bloed. Je voelt de pijn. Als Judas komt. Vriend. Verraad gij mij zo met een kus. En je ziet hem staan voor het Sanhedrin. Valse getuigen staan tegen mij op. Staat er ergens. Nou, dat was zo. Ze slaan hem. Ze veroordelen hem. En je ziet hem naar Pilatus en naar Herodes en Pilatus. Nou ja, kruisig hem dan maar en geestel hem eerst maar. Inderdaad, als je nou zegt van, welk etiket past nu op het leven van Jezus? Dan schrijf je het etiket, op het etiket schrijf je, die geleden heeft. Dat is zijn leven. Niet alleen aan het eind, wel in het bijzonder, maar zijn hele leven. Waaraan heeft Jezus geleden? Nou, je kunt zeggen, dat hebben we al een beetje gehad. Dat is aan onbegrip, dat is waar. Aan vijandschap, dat is waar. Aan lichamelijke pijn, dat is waar. Aan geestelijke pijn, dat is waar. Dat hebben we al gehad eigenlijk, hè. Maar daarin is Jezus niet alleen. Je kunt niet zeggen, de enige die te maken heeft gehad met onbegrip, met vijandschap, met lichamelijke en geestelijke pijn, dat is Jezus geweest. Er zijn zoveel mensen die daar ook mee te maken hebben gehad. Wat dacht je van die man die 38 jaar lang ziek was? Johannes 5. 38 jaar lang ziek. En die had niemand die hem het water in zou brengen. Niemand. Nou, wat spreekt eruit? In ieder geval lichamelijke pijn. In ieder geval onbegrip. Vijandschap of nou, misschien links laten liggen. Misschien is dat nog wel erger. Geestelijke pijn daardoor, die man. En dan ook nog eens een keer 38 jaar. Hè? En dat is een leeftijd die de Heer Jezus niet eens gehaald heeft. Met andere woorden, Jezus staat daar niet alleen in. En als het nou gaat over geestelijke en lichamelijke pijn. Wat dacht je van die mensen die naast hem gekruisigd werden? We vinden het heel erg voor de Heer Jezus. Maar er zijn zo ontzettend veel mensen gekruisigd. Ook na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Maar ook deze twee, die hingen samen met Jezus. En Jezus was snel gestorven. En Pilatus zegt, is hij nou al gestorven? Ga eens kijken, zegt hij tegen een soldaat. Dat kan toch niet? Nee, want mensen hingen vaak een paar dagen dood te gaan. In de brandende zon. Nou, lichamelijke pijn, geestelijke pijn, vijandschap. Mensen hebben daar ook last van gehad. En ik kan zo uit mijn gedachten een aantal situaties halen. Waarvan ik denk, daar in dat gezin, in die omgeving is zo ontzettend geleden. En je zou ook nog zelfs kunnen zeggen van, en Jezus wist dat hij na 3 dagen of op de 3e dag zou opstaan. Waarom heeft Jezus geleden? Antwoord van de catechismus, en ik heb dat heel kort weergegeven, is aan de toren van God tegen de zonde van ons mensen. En dat is het ook. Want je kunt letten op van alles. En je kunt letten ook bij het kruis. En je kunt hele verhalen houden over de spijkers en de 7 wonden van Jezus. En over de dorst die hij had. Maar daarin is hij niet de enige. Denk alleen maar aan die 2 anderen. Maar wat doet hij? Wat leidt hij? Wat draagt hij? Hij draagt de toorn, de woede, de gekrenktheid van God draagt hij. Jezus leed niet zozeer omdat de mensen hem niet moesten. Dat zeggen mensen tegenwoordig. Om het ook wat begrijpelijker, om het ook wat pasbaarder te maken. Hier is iemand, zeggen ze dan, die leed omdat de mensen hem niet moesten. En daar kun je mee identificeren. Maar hij leidt omdat hij de toorn van God draagt. Waaronder, avondmaalsformulier, wij eeuwig hadden moeten verzinken. Eigenlijk is het wat Jezus daar doet, dat wij daar hadden moeten hangen en tot in eeuwigheid hadden moeten hangen. Hij draait op voor onze zonde. En God zegt eigenlijk, alles wat verkeerd gegaan is in de wereld, alles wat jullie mensen kapot maken en nog steeds elke dag verder kapot maken in grote dingen en kleine dingen. De schuld daarvan, dat wat vereffend moet worden, dat leg ik op mijn zoon. Dat wentelt hij af op Jezus. En nou, daar leidt Jezus aan. En wat dat precies inhoudt. We hebben het de volgende keer daarover bij zondag 16. Als er staat, nedergedaald ter helle. Dat Jezus alle helse angst en pijn heeft gedragen. We zullen het de volgende keer verder over hebben. Maar dat is iets wat wij niet kunnen vatten. Dat hij dat waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, de toorn van God, de afwezigheid van God, en niet zichtbaar zijn van God, het zichtbaar of voelbaar afwezig zijn van God, het heel nadrukkelijk afwezig zijn van God, wat hij nooit in zijn hele leven had meegemaakt, dat maakte hij mee aan het kruis. Hij draait op voor onze zonde. En waartoe heeft Jezus geleden? Nou, daar is niet zoveel over uit te leggen, dat is heel helder. Hè? Hij leed niet zinloos. Hij leed ook niet om alleen maar meevoelend te kunnen zijn. Hij leed ook niet om ons wakker te schudden. Kijk eens wat een rechtvaardige moet lijden in deze wereld. En kijk uit hoe je leeft. Dus om ons wakker te schudden. Dat is allemaal wel waar. Maar wat daarachter zit. Wat is nou het hele plaatje? Het is vaak zo. Als je het hele plaatje ziet. Dan kun je ook de dingen er beter in passen. Hij leed om ons van het eeuwige oordeel te verlossen. Dat droeg hij. En voor ons de genade, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Hij ruilt met ons, met andere woorden. Dat is dat kerstlied wat we vorige keer gezongen hebben. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. Hij neemt ons vlees en bloed en geeft ons in zijn vaders huis zijn eigen overvloed. Hij wordt een knecht en ik een heer. Wat win ik veel daarbij? Waar vindt men zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij? Nou, dat doet hij. Hij neemt onze zonde, ons oordeel. En hij neemt het op ons. En hij neemt zijn leven. En hij geeft het aan ons. Hij ruilt met ons op vreemde wijs. Daartoe deed hij dat met die reden. En dan, waarom nou onder Pontius Pilatus? Nou, ik denk als je het over Pilatus hebt, dat is eigenlijk in de hele Romeinse geschiedenis een onbetekenende stadhouder geweest. Nou ja, hij heeft wel wat gedaan, maar geen grote naam. En hij zou het natuurlijk heel merkwaardig gevonden hebben dat in in Belgica, dus ergens in Dordrecht daar, 2000 jaar later, nog steeds over hem gesproken zou worden. Dat zou hij heel vreemd gevonden hebben. Maar waarom krijgt hij nou een plaats? Kijk eens wat er gebeurt. Pilatus zegt, u bent onschuldig. Maar je wordt veroordeeld. En wat zegt God nou tegen ons? Je zegt, je bent schuldig. Maar je wordt niet veroordeeld. Dat is wat er gebeurt, heb je Pilatus. Een falend rechtssysteem zou je kunnen zeggen. Daar kun je ook heel wat over zeggen. Over het falend recht van Pilatus. Maar hij geeft ons een goddelijke vrijspraak. Dat is het wonderlijke wat er gebeurt. Hè? En je kunt denken aan die twee handen van aartsvader Jacob. Weet je, een uitstapje. En die zijn beide de zonen van Jozef moet gaan zegenen. En hij draait zijn handen om. Hè? En eigenlijk moet je dat zo ook zien in jezelf. Dat je zegt van God zegent ons en hij vervloekt Jezus. Terwijl het zo had gemoeten. Maar het kruis staat ertussen. En wij krijgen de zegen die Jezus had verdiend. En Jezus krijgt de vloek die wij hadden verdiend. Nou en daar zorgt Pilatus voor, die wereldlijke rechter. Maar daar zorgt God, die goddelijke rechter ook voor. En zo is het. Mensen oordelen Jezus schuldig, terwijl hij onschuldig was. God oordeelt ons onschuldig, terwijl wij schuldig zijn. En waarom dan aan een kruis? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, hè. Aan een kruis hang je, of aan een galg hang je, aan een boom hang je. Zo tussen hemel en aarde. En als je dus aan een kruis gehangen wordt, of aan een galg gehangen wordt, dan zeg je eigenlijk, als mens, we motten je niet meer. Weg met jou. Weg met jou. En je zegt, als God eigenlijk van, ja, maar ik moet jou niet hebben. En je hangt tussen hemel en aarde. Je bent nergens meer thuis. Je bent vervloekt door God en vervloekt door mensen. Waarom hangt Jezus aan het kruis? Omdat hij vervloekt is. Omdat God hem vervloekt en dat de aarde hem niet wil. Niemand moet hem. Nou, daarom hangt hij aan een kruis. En dan denk je nog eens na. Waarom, waartoe, waaraan, waarom. God had nou niet anders kunnen doen. Had God nou geen andere weg kunnen kiezen? Had dit niet zo kunnen zijn, hè, doen van, ik doe het helemaal, ik begin helemaal opnieuw. En ik haal alles weg wat fout is gegaan. Ik begin helemaal opnieuw. Had God niet kunnen zeggen van, nou, ik deel er niet zo hard aan. Laat ze maar een beetje aanrommelen op aarde. God kiest een andere weg en dat laten we aan God, hè. Maar weet je wat er nou gebeurt? God kiest niet een weg waarin hij zegt van, hier blijf ik buiten. God kiest een weg, en dat begrijpen we helemaal niet. God kiest een weg waarin hij zo klein wordt als een mens. God kiest een weg waarin hij de schuld van ons mensen op zich neemt. God kiest een weg waarin hij, met andere woorden, helemaal bij betrokken is. Waarin hij niks achterhoudt. En dat is nou het meest bijzondere van het evangelie. Dat is het meest bijzondere van het evangelie. En daarom valt alle nadruk ook op de kern en op het kruis en de opstanding. Dat je ziet, zo diep is God nou bewogen, maar ook gaat hij in op wat ons probleem is. Hij zegt, nee, ik heb daar wel een oplossing voor, ik heb er wel een pilletje voor. Hij wordt mens. En hij draagt onze zonde. Hij gaat zelf ten onder om ons het leven te geven. En dan denk je inderdaad, waar vind ik zoveel gulheid weer als Jezus heeft voor mij? Ik lees een paar dingen uit het avondmaalformulier. En dan hoor je het weer. In volkomen gehoorzaamheid heeft Jezus alle gerechtigheid van Gods wet voor ons vervuld. Wij gedenken hoe de last van onze zonde en de toorn van God hem in de hof het bloedige zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruishout laten nagelen, opdat hij onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen vervullen zou. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruis vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en door hem nimmer verlaten zouden worden. Nou, dat is het evangelie. En dat is het evangelie van het lijden. En daar komen heel veel dingen bij. En als je dat evangelie mag omarmen, mag aanvaarden, als je daar mag op in mag gaan, en dat moet je ook doen, hè, ter wille van je eigen behoud. En als je daarop in mag gaan, en dan vallen alle andere dingen van de Heer Jezus ook op een plaats. Dan zie je, hij is niet alleen degene die aan de kern bezig is, maar ook aan de rand van mijn leven. En hij zoekt mensen op, hij zoekt randfiguren op. En dan denk je opeens aan jezelf. Maar dan denk je ook aan anderen. En dan denk je ook, waarom laat ik die ander liggen? En dan komt, met andere woorden, komt het hele evangelie tot bloei. Want dan zie je iemand die er voor jou hangt, die er voor jou is, maar niet voor jou wil blijven, omdat hij de heiland der wereld is. Laten we maar gaan zingen. Laten we maar met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. Amen. Thank you. Zullen we daarom bidden? Daar bidden we om, Hemelse Vader, dat we gezongen hebben, dat we barmhartigheid zullen ontvangen. Als we pleiten bij u op het werk van de grote hoge priester, Jezus Christus. En we hebben wat dingen over zijn lijden en sterven gezegd. En we hebben het maar alleen maar aangeroerd. Want wij zijn maar kleine mensen. En ons begrip is zo beperkt. We willen u danken voor dat wat we al ervan mogen begrijpen. En in ieder geval begrijpen we dit ervan, dat als we naar u toe gaan, dat we dan een barmhartigheid, een warm hart bij u vinden, dat zijn weerga niet kent. Omdat u juist alles van uw hart hebt gegeven en gelegd hebt in uw Zoon, die gegeven hebt voor hem tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. We danken u voor hem. We danken u voor uw barmhartigheid en uw warme hart. En dat als we zo onze weg weer gaan vervolgen, dat we niet wanhopig hoeven te zijn, dat we ook niet klagend hoeven te zijn, dat we ook niet afwachtend hoeven te zijn, dat we ook niet onzeker hoeven te zijn. Ja, er gebeurt van alles in ons leven, dat is wel zo. Maar we hoeven niet te twijfelen over uw barmhartigheid. Als u zelfs uw eigen Zoon niet gespaard, waarvoor ons alle overgegeven heeft, hoe zou u ons dan ook niet met hem alle dingen schenken? Als dat nou zo is, als hij niet voor niets geleden heeft. Heren, we bidden van u. Geef dat we altijd weer geraakt worden en gepakt worden door de kern van het evangelie. Zodat we niet vergeten waar het om draait. En ook niet vergeten waar het om gaat. We verliezen ons zo snel in details. We verliezen ons zo snel in onze eigen dingen, onze eigen werkzaamheden. En dat kan op een heel vrome, op een heel activistische manier of hoe dan ook gaan. Maar we vergeten zo snel onze heiland uit het oog. Heren, bewaart u ons daarvoor. Brengt u altijd weer bij hem terug. En gaat u zo met ons mee deze week in. U weet wat er op ons wacht. Morgen een rouwdienst, een dienst van woord en gebed en een begrafenis. Wees u met ons en met de familie. Vrijdag weer een heel andere dag, een trouwerij. Wees u met Weline en David. Geef dus een mooie dag. En daartussendoor gebeurt er van alles. Buiten ons leven en in ons leven. Wees u de goede herder. En geef dat er in ieder geval op ons levenshuis een bordje mag hangen met vertrouwen op de Heer en doe het goede. Geef dat we dat niet vergeten. En als we dan naar u kijken, hoeveel u ervoor over had om dat bordje in ons huis te krijgen. Dank u voor Christus Jezus. Stelt u ons ook tot een zegen. En geef dat we ook met zijn handen en voeten, met zijn ogen en oren, met zijn hart door deze wereld mogen gaan. En zo tot een zegen mogen zijn voor anderen. Heer, we danken u dat ook vanmorgen Kerk in Crispijn bijeenkomst weer gehouden is. We vragen van u, wees u ook daar verder aanwezig. Geef moed om verder te gaan, doorzettingsvermogen, maar ook zegen. Geef dat we het mogen zien. We bidden voor andere zaken die gebeuren, ook in onze stad. We bidden voor het werk van het Diaconaal Aandachtscentrum. Ook waar veel mensen zomaar even langskomen. Geef dat er iets van uw barmhartigheid, die gebouwd is op dat de grootste barmhartigheid die we ons kunnen voorstellen, die van het kruis van Christus, dat zichtbaar mag worden daar. Heren, ontfermt u zich over allen die daar behoefte aan hebben om daarheen te gaan, om daar hun verhaal te doen, allen die daar werken. Deze zomerperiode gebeurt er van alles op campings en allerlei mogelijke evangelisatieprojecten worden gedaan. We bidden van u, geef dat het gezegend mag worden. En dat mensen u mogen vinden. Stelt u ons tot een zegen en geef dat we niet alleen voor onszelf leven. We bidden voor de wereld waarin wij wonen. De wereld ver weg en de wereld heel dichtbij. Heren, wees u de koning van deze wereld. regeert u ook door ons heen. We bidden voor ons land en volk, we bidden voor onze koning en koningin. We bidden voor allen die moeilijke wegen gaan, die eenzaam zijn. Ook uit onze gemeente, die met dingen lopen waar anderen geen weet van hebben en het nooit zullen begrijpen. Wees nu de goede herder. En geef dat we in het lijden van Jezus ons herkennen mogen. En weten dat Hij het ook voor ons deed. Heren, gaat u zo met ons mee. Bewaart u ons voor de grootste zonde. Namelijk dat we uw evangelie in de wind slaan. En dat we het allemaal wel weten, maar ons niet gewonnen geven. Maak ons soms zo druk over kleine zonden, dat we deze grote zonde wellicht wel eens vergeten in ons eigen leven. Bewaart u ons daarvoor. En helpt u ons om ons leven alleen met u te leven. Als we met vakantie gaan, wees u ons goed en nabij. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En we zingen ons slotlied, en dat is Psalm 52, vers 7, in de oude berijming over God, die het allemaal doet. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.